Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Heeft u iedereen al een goed nieuw jaar gewenst? Om u heen? Nou, is nu even de mogelijkheid voor. Vanaf het podium wensen we u ook allemaal een goed en gezegend nieuw jaar toe. En Gods nabijheid. Ook dit jaar bent u weer welkom in de kerk. Dank u wel dat u... Leuk dat u er bent. En we gaan samen zoeken, samen leven en samen aanbidden. God is dezelfde God van vandaag en gisteren en morgen en ook dit jaar. En dan willen we van zingen van het lied Heersen over alle dingen.
Heel hartelijk welkom deze zondagochtend en ook vanaf het podium nogmaals een heel gezegend nieuwjaar 2019. Ook voor onze gemeente een spannend nieuwjaar, omdat er heel veel ontwikkelingen zijn en dingen lopen. En we hopen dat de Heer ons ook dit jaar zal leiden. Voor ik verder ga, wil ik een grote groep op het podium vragen. Petra, Anja, Stefan en Joukje alvast. Dan kunnen we meteen door, zo. Ik heb een paar mededelingen. Allereerst heeft u al gezien, er is een doopdienst. De laatste zondag van deze maand hopen we een doopdienst te houden. En er is op dinsdag 15 januari bij Jelte een doopinformatieavond. Als u of als jij erover nadenkt om gedoopt te willen worden en meer informatie erover wil, kom dan. En dan kunt u alle vragen stellen die u wilt, dan hoort u er meer over. Verder over het beroepingsproces, daar is al een paar keer wat van verteld. Inmiddels hebben we twee kandidaten die potentieel geschikt zouden kunnen zijn als voorganger voor onze gemeente. En we willen voorstellen, willen hen uitnodigen om ook kennis met u te maken. En we hebben 2 zondagen daarvoor gepland. 20 januari is over 2 weken en 3 februari, dat is over 4 weken. Dan hopen ze hier ook voor te gaan. En daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden dan die dag om met hen in contact te komen. Daar hoort u meer over op de gemeentevergadering. Die is gepland op 14 januari, morgen over een week. Komt u daar dan ook alstublieft, dan hoort u er meer over. Maar ook als u dan verhinderd bent, dan weet u alvast dat dit in de planning zit. Dus over 2 weken en over 4 weken dat de 2 kandidaten worden uitgenodigd. Op maandag 14 januari is ook de bidstond. Die is dan een uurtje eerder. Die begint om 7 uur in het behouden huis. De gemeenteavond begint om 8 uur. De bloemen zijn vanochtend voor Margriet Bakker. En dan gaan we nu het rijtje af met een aantal andere dingen nog. Anja, wil jij beginnen? Ja.
Goedemorgen. Ik heb niet zo'n goede stem. Ik ben een beetje verkouden. Maar hopelijk kunnen jullie mij verstaan. Ik mag de cursus gezegend aankondigen. Uit het bezinningsproces is naar voren gekomen dat we er als gemeente naar verlangen de Heer beter te leren kennen. Deze cursus sluit daar heel mooi op aan. Even een briefje erbij hoor, want ik niks vergeet. Oh ja. Nou, deze cursus gaat dus, ja, heet gezegend. Je ziet ook een schatkistje staan. De Heere God heeft ons, toen we tot geloof kwamen, met heel veel bijzondere rijkdommen gezegend, met heel veel bijzondere schatten, waar we ons vaak helemaal niet van bewust zijn. De cursus is bedoeld om die schatten samen te gaan ontdekken. Daardoor leer je de Heere God beter kennen, maar leer je ook jezelf anders kennen en leer je ook door Gods ogen naar jezelf te kijken. En daardoor verdiept je relatie met Hem zich. Dus dat is eigenlijk waar de cursus in het kort voor bedoeld is. Hij is ook zowel geschikt voor mensen die al lang geloven als mensen die nog maar kort tot geloof zijn gekomen. Als je belangstelling hebt, dan ik sta achter je bij de tafel met een inschrijflijst, met een boekje waar je eventueel vast even in kan kijken. Wil je opgeven, kom dan naar me toe, zou ik zeggen, of mail me van de week eventjes. Het wordt gehouden dus op woensdagavonden. Dus mocht je het leuk vinden om het samen met de kring te doen, dan kan dat ook. Of in plaats van kring, kan natuurlijk ook. Dus iedereen van harte welkom. Ik hoop dat veel mensen zich opgeven.
Ja, en als u nou goede voornemens had en dacht ik ga meer met God doen, dan is dat een heel goede manier om daar invulling aan te geven. Petra.
Ja, en ik mag wat vertellen over de musical. Volgende week is het al zover, dan is er een hele leuke dag hier voor de kinderen. Er hebben zich echt al ontzettend veel kinderen aangemeld. Er zitten al bijna 65 kinderen van binnen de gemeente en ook van buiten de gemeente. De scholen zijn aangeschreven en daar zijn kinderen die zich ook spontaan hebben aangemeld. En er worden vriendjes en vriendinnetjes meegenomen. Ontzettend leuk. Neem je nou ook een vriendje of een vriendinnetje mee? Geef het even door. Dan zorgen we ook dat er genoeg eten en drinken en voor de rest van de dag alles geregeld is. Ook voor jouw vriendje of vriendinnetje. Echt ontzettend leuk. En er kunnen nog meer kinderen bij. Er kunnen tot 120 kinderen meedoen. Dus er is echt nog ruimte om je nog op te geven achter op de tafel. Ontzettend leuk. Nu is het die zondag geen ochtenddienst, dus dan hebben we het over volgende week. Dat u hier niet om 10 uur staat, want we zijn hier wel, maar dit is hier allemaal nog niet. Daarvoor moet u om 5 uur komen volgende week. Ontzettend leuk. Ik denk niet alleen voor ouders en opa's en oma's en andere mensen die meegenomen mogen worden natuurlijk. Maar ook gewoon voor mensen om het verhaal van Mozes eens op een andere manier te zien en te horen. Voor die voorstelling van 5 uur wordt u gevraagd om een kaartje te reserveren. En dat gaat via zingenindekerk.nl. En nou kijk ik een beetje achterin. Mocht u nou geen computer hebben of dat heel erg lastig te vinden. Ik heb 20 kaarten alvast afgedrukt en besteld. En die kunt u bij mij ophalen bij de tafel. Dus wilt u volgende week komen en heeft u nou geen kaartje. En vindt u het lastig om dat allemaal te regelen. Ik heb gewoon kaartjes liggen. Dus u kunt u gewoon eentje meenemen. En nu organiseren wij deze musical samen met Kerk in Actie. En die kent u misschien wel van de projecten die zij hebben overal ter wereld. En wij voeren actie met de kinderen van de zondagschool voor kinderen in de knel. En nou hebben we al een heel mooi bedrag opgehaald met de verkoop van allemaal knutseldingen die wij in oktober hebben gemaakt. En nu hebben we na de dienst hebben wij ook taartjes te koop. Dus wilt u een lekker taartje eten? Voor een euro per stukje komt u lekker een taartje eten. En daarmee helpt u die kinderen. En volgende week zal ook een collecte zijn hier bij de musical. Ook voor die kinderen in de KNEL. Zodat we een mooi bedrag kunnen overhandigen aan Kerk in Actie.
Voor de duidelijkheid, die musical is dus door de kinderen voor u. Dus komt u allen om 5 uur 's middags. Joukje, mag ik jou het woord geven om Stefan in te leiden?
Ja, hier staat Stefan bij ons. En Stefan die gaat ons binnenkort verlaten en dat gaat hij ons zelf vertellen.
Ja, ik ga dus een reis maken met de Loos Hoop. Ik weet niet of jullie dat weten. Ik ben Steven Schaap en ik zit hier nu al 11 jaar in de gemeente. En ik ga nu een reis maken met de Logos Hoop. 16 januari vertrek ik. En dan ga ik naar Chili toe. Ga ik met het vliegtuig daar naartoe vliegen. En ga ik daar aan het werk op de boot. En daar ga ik dan schoonmaken of koken of werken in de boekenwinkel. En nou ja, ik heb er heel erg veel zin in. En ik weet niet of jullie ook weten van Sander en Rachelle, die zitten daar ook. Dus die ga ik ook nog zien. En nou, 3 maanden daar lijkt me wel echt heel tof. En daar gaan we nu nou ja, de zegening voor doen. Dus dan geef ik de microfoon weer terug.
Ja, en we gaan bidden voor Stefan. Want het is heel wat, hè? Dat je zo de boot, op de boot gaat en de wereld gaat bevaren. Ja, Vader in de hemel, we willen zo bidden voor Stefan. Heer, hij gaat vanuit onze gemeente op de Logos Hoop werken. Hij gaat uw evangelie verkondigen. Heer, wilt u heel dicht bij hem zijn. Wilt u hem zegenen op weg daarheen. En ook hem bewaren in de tijd dat hij op de boot is. Heer, we bidden ook voor zijn familie, voor zijn ouders, voor zijn broertjes, voor zijn zusje. Heer, wilt u heel dicht bij ze zijn. Als ze Stefan moeten missen een lange tijd. Heer, wilt u Stefan zo zegenen?
Ja, Heer Jezus, zo willen we Stefan zegenen als hij op reis gaat. Als hij op reis gaat voor u, wat ook ja, voor hem heel spannend is. We willen bidden, Heer, wilt u voor hem uitgaan? Wilt u hem de weg wijzen? Wilt u hem die ontmoetingen geven die goed zijn, die nodig zijn? Wilt u hem bewaren, beschermen? Wilt u hem tot een dienaar maken van u? En dat hij zal groeien ook in zijn relatie met u. Dank u wel dat wij als gemeente zo achter hem mogen staan. En zo met hem mee mogen gaan in gebed. Heer, dank u wel dat u uw werk wilt doen in de wereld. En dat er steeds jongeren zijn en ook ouderen die willen uitgaan voor u. En zo willen wij danken voor Stefan dat hij deze stap wil zetten. En willen op vertrouwen, Heer Jezus, dat u hem rijk zult zegenen. Dank u wel daarvoor. En zo willen ook deze ochtend bij u aanbrengen. Aanbieden, Heer, dat we met elkaar als gemeente u opnieuw mogen ontmoeten en opnieuw ja, van uw liefde en uw grootheid onder de indruk mogen komen. Dank u wel daarvoor. Amen. Goeie reis. En
16 januari.
16 januari gaat hij weg, dus over een weekje. Ja. Goed, een gezegende dienst aan iedereen.
We gaan een lied zingen voor de kinderen, of met de kinderen, en met u natuurlijk. En Jezus leeft, dan hoeven we niet bang te zijn. En voor dit jaar, want hij houdt de toekomst in handen. Omdat hij leeft.
Hey,
bidden voor de kinderen. Heer God, Vader in de hemel, lieve Jezus. Dank u wel dat u onze kinderen geeft in de gemeente. En dank u wel dat ze mogen horen van u in hun eigen dienst. Heer, wilt u bij de leiding zijn, wilt u hun de woorden in de mond geven en het verhaal vertellen over u. Heer, zegen onze kinderen. In uw naam. Amen. Kinderen mogen naar de zondagsschool. De collecte is straks na het ene laatste lied. Voor de preek willen we graag twee liederen met jullie zingen. En het zijn twee psalmen. De ene is psalm 121. Ik hef mijn ogen naar de hemel. Of naar de bergen. En in deze psalm zien we de dichter die zijn hulp zoekt bij God. En op hem zijn volledige vertrouwen stelt. Omdat hij weet dat hij in goede handen is bij God. En dat hij, wat er ook gebeurt, altijd bij hem veilig is. Zo mogen wij ook bij hem ons leven in zijn handen geven. Laten we zingen. Als u erbij wil gaan staan, is fijn. Het hoeft niet.
Schermen
is, ik heb mijn ogen. Heer, u bent altijd bij mij. De Psalm 139 is dat. En de dichter is zich van bewust dat God hem doorgrond in kent. En dat geeft hem rust en dat geeft hem duidelijkheid. Heer, u doorgrond in kent mij. Mijn zitten en mijn staan.
Heere, doorgrond en kent mij, mijn zitten en mijn staan. En u kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor u.
Dankjewel, wat mooi. Goedemorgen. Kijk, ik vroeg me al af, ga je wat terugzeggen of niet, maar gelukkig. Goedemorgen. En ik wens je allemaal een heel gezegend 2019 toe. Ik kan jullie niet allemaal één voor één de hand schudden, maar dat heb ik dan nu bij deze gedaan. Mijn naam is Daniël van Lokhorst en dit is de tweede keer dat ik hier in de gemeente ben. De vorige keer was ik hier toen Wieger werd ingezegend. Ik hoor namelijk bij een andere kudde, maar wel bij dezelfde herder. Jullie delen Wieger met ons in Apeldoorn-Noord en daar gaan mijn vrouw en ik op zondag naar de kerk samen met onze twee jongens. Wij wonen in Vaassen, dat is een dorpje dat ligt bij Apeldoorn. En in het dagelijks leven ben ik docent godsdienst op een middelbare school in Barneveld. Ik heb daarvoor vroeger theologie gestudeerd. En wat ik ook regelmatig doe, is dat ik op zondagen spreek in allerlei gemeentes. En Wieger had al een aantal keer gevraagd, wil jij niet een keer in Meppel spreken? En ik heb uiteindelijk maar aan zijn wens gehoor gegeven, zodat hij vanmorgen in onze gemeente kan spreken. Maar goed, dat even een introductie wie ik ben. Ik wil vanmorgen met jullie spreken eigenlijk over het Koninkrijk van God. Want dat past namelijk heel mooi bij deze allereerste zondag van het nieuwe jaar. Ik kwam daarop omdat Hein Peter mij mailde, heb je een thema in gedachten? Ik heb het idee om de liederen rondom vernieuwing en toekomst te kiezen, omdat het nieuwe jaar begonnen is en het een bijzonder jaar voor ons als gemeente wordt. Een aantal dingen die spraken me daarin aan. Liederen rond vernieuwing en toekomst, maar ook dat het voor jullie als gemeente een bijzonder jaar wordt. Een bijzonder jaar, want ik heb begrepen dat jullie in een soort veranderingsproces zitten, maar dat jullie ook al heel ver gevorderd zijn in de zoektocht naar een nieuwe voorganger. Inderdaad, best wel wat spannend, wat bijzonder, maar ook de liederen rond vernieuwing en toekomst. En dat zijn twee van die begrippen die hebben heel sterk te maken met dat Koninkrijk van God. Ik weet niet of je wel eens in de Bijbel in gewone taal hebt gekeken, of dat je die regelmatig leest, bijvoorbeeld aan tafel met de kinderen. Maar in de Bijbel in gewone taal wordt het Koninkrijk van God omschreven als Gods nieuwe wereld. En dat vind ik zelf een hele mooie gekozen vertaling van het Koninkrijk van God. Want wat wordt er nou bedoeld met dat Koninkrijk van God? Gods nieuwe wereld. Een tijdje geleden sprak ik in een andere gemeente en die stuurde mij van tevoren een heel onderwijsprogramma op van een heel jaar. En daarin stond op verschillende manieren laat God zijn kracht zien in ons midden. Ontmoeting, bevrijding, genezing, aanraking, vermenigvuldiging. Gods koninkrijk komt met kracht. Het is een feest van herstel, bevrijding en verlossing. Nou, in de mail van Hein Peter werden al twee begrippen genoemd. Vernieuwing en toekomst. Maar hierin stond ontmoeting, bevrijding, genezing, aanraking, vermenigvuldiging, herstel, bevrijding en verlossing. Dat zijn allemaal van die begrippen die horen bij dat koninkrijk van God. Bij Gods nieuwe wereld. En daar wil ik vanmorgen met jullie over spreken, over Gods nieuwe wereld. En dat wil ik doen aan de hand van één van die vele begrippen die ik net heb genoemd. En dat wil ik doen aan de hand van het begrip genezing. Want ik denk namelijk dat dit begrip ook op al die andere begrippen zoals bevrijding, ontmoeting, verlossing van toepassing is. Twee korte Bijbelgedeeltes gaan we lezen. Een gedeelte uit Matteüs 9 en een gedeelte uit Matteüs 14. We gaan ze straks nog lezen, maar dat zijn die Bijbelgedeeltes dat iemand alleen maar de zoom van de mantel van Jezus aanraakt en dat die persoon dan al genezen wordt. En als je dat zo leest, dan zou je kunnen denken, oh, dat is simpel. Je hoeft alleen maar naar Jezus toe te gaan, de zoom van zijn mantel aan te raken en ik krijg wat ik nodig heb. Zo simpel is het. Maar aan de andere kant, zo simpel kan het toch ook niet zijn. Tussen die twee uit zit mijn verhaal vanmorgen. Zo simpel is het, maar zo simpel kan het toch ook niet zijn. Wilkin van de Kamp, hij is voorganger van een gemeente in de Achterhoek, een gemeente waar Duitsers en Nederlanders in één kerk zitten. Hij heeft een boekje geschreven en dat boekje heet Waarom grijpt God niet in? En in dat boekje zegt hij, het geloof van te veel christenen heeft schipbreuk geleden, omdat zij geloofden dat God hen voor alle problemen zou behoeden. Op het moment dat ze geconfronteerd werden met ziekte en lijden, viel hun beeld van God aan diggelen, werden ze cynisch en zetten hun geloof overboord. Dat koninkrijk van God, waarom grijpt God niet in? En dan gaat het over het geloof van mensen dat schipbreuk heeft geleden. Omdat op de een of andere manier het beeld wat ze van God hebben niet past bij de werkelijkheid van alle dag. Ik weet niet of jullie mensen kennen van wie hun geloof schipbreuk heeft geleden, maar ik ken die mensen. Zo ken ik een jongeman, jarenlang met zijn vader en moeder meegenomen naar de kerk. Zijn vader en moeder hebben hem geleerd over Jezus, geleerd over God. Ze lazen thuis uit de Bijbel. Maar deze jongen heeft heel veel moeite met geloven, omdat na 30 jaar problematisch huwelijk van zijn vader en moeder zij uit elkaar zijn gegaan. Hij krijgt het gescheiden zijn van zijn ouders niet gerijmd met zijn beeld van God, met zijn geloven in God. Zo moest ik ook denken aan de schrijver Maarten het Hart. Maarten het Hart die in een van de interviews zei: een God die mijn moeder aan keelkanker laat sterven, in zo'n God kan en wil ik niet geloven. Het zegt ook heel veel over het beeld van God. Maar ook een goede vriend van mij van vroeger, hij komt al 3 jaar lang niet meer in de kerk, terwijl hij heel zijn leven naar de kerk ging. Hij is opgegroeid in een Pinkstergemeente, maar hij komt al 3 jaar niet meer in de kerk omdat zijn eigen huwelijk op de klippen is gelopen. Zomaar 3 voorbeelden van mensen die zeggen: ik krijg dat geloof niet gerijmd met het leven van alle dag. En waarschijnlijk kennen jullie die voorbeelden ook wel. Misschien wel heel dichtbij, misschien wel kinderen of broers en zussen of ouders die zeggen: ik krijg het geloof niet gerijmd met het leven van alle dag. Mijn geloof heeft op de een of andere manier schipbreuk geleden. Dit heeft alles te maken met het beeld van God. Het bijzondere is, of we nou gelovig zijn of niet gelovig, wij kunnen ons allemaal iets voorstellen bij God. Even een klein experimentje, doe je ogen eens dicht en denk eens aan God. Hoe ziet God er dan uit? Of wat stel je erbij voor? Je mag je ogen wel weer open doen hoor, want anders val je misschien in slaap. Ondanks dat wij weten dat God geen man is met een baard op een wolk, is dat toch het beeld wat bij heel veel gelovigen en niet-gelovigen naar boven komt. Een soort Walt Disney-god. Misschien is het ook wel door Walt Disney aan ons opgedrongen, alsof God een man met een baard op een wolk zou zijn die naar beneden kijkt en die eigenlijk alles schattig en gezellig vindt wat wij als mensen doen. Maar het kan ook zijn dat je misschien wel een negatief beeld hebt van God. Misschien omdat je zelf niet zo'n positieve vaderpersoon in je leven hebt gehad en roept juist het beeld van God als vader negatieve associaties bij je op. En misschien denk je wel dat God een soort dictator is en die naar beneden kijkt en niks liever doet dan mensen straf met bliksemschichtjes voor de verkeerde dingen die ze doen. Ik zal je heel eerlijk vertellen, dat tweede beeld is wel een beetje het beeld wat ik lange tijd van God heb gehad. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Mijn ouders namen mij altijd mee naar de kerk. Maar op de een of andere manier was ik altijd een beetje bang voor God. Ik dacht altijd, ja, als ik het niet goed doe, dan zal God mij wel straffen. In ieder geval, dit maakt duidelijk, wij hebben allemaal een bepaald beeld van God in ons hoofd. En dat beeld van God maakt ook dat wij bepaalde verwachtingen hebben van God. Dat we misschien ook naar 2019 kijken en denken, nou, ik hoop God dat God mij op deze manier tegemoet treedt. Dat hij op deze manier met me omgaat. Dat hij me helpt in deze problemen die ik heb. Wie van jullie heeft de film Bruce Almighty gezien? Kijk. Bruce Almighty is een film uit 2003. En in die film wordt God gespeeld. De film gaat over Bruce Nolan. Bruce Nolan is tv-reporter. Maar het liefste wil hij eigenlijk het journaal presenteren. Hij komt erachter dat zijn collega door veel geslijm uiteindelijk die baan heeft gekregen en deze Bruce is ontzettend teleurgesteld. Hij is zo boos dat hij een uitzending van het nieuws van Buffalo verknalt. Hij loopt weg, wordt in elkaar geslagen en krijgt tot klap op de vuurpijl ook nog eens ruzie met zijn vriendin. En is hij zo boos, dan gaat hij naar buiten en dan roept hij het uit tegen God. God moet hem dan toch maar komen helpen. En God komt hem inderdaad tegemoet en God biedt hem dan als het ware een baan aan in het bedrijf van God. In eerste instantie vindt die Bruce dat wel interessant, al die bovennatuurlijke krachten, hoe leuk is dat? Maar hij komt er ook achter dat het heel erg ingewikkeld is om God te zijn. Omdat je de hele dag bestookt wordt door mensen die heel veel van je willen. Het is een Amerikaanse film. En uiteindelijk komt Bruce erachter dat het in het leven om andere dingen draait. Overigens interessant, in deze film wordt God gespeeld door Morgan Freeman. Morgan Freeman is een donkere Amerikaan, een Afro-American zouden ze zeggen. En toen die film uitkwam was er best wel wat gedoe. Niet zozeer dat God werd gespeeld in een film, maar dat God door een donker iemand werd gespeeld. Dat zegt ook heel veel over het beeld wat wij van God in ons hoofd hebben. Denk maar eens aan Jezus. Jezus in ons hoofd toch een beetje een blanke man met blauwe ogen, een boblijn en een hipsterbaard. Ik hoor al een aantal mensen lachen en denken, ja, dat is precies het beeld wat ik van Jezus heb. De Universiteit van Manchester heeft een jaar of wat geleden eens een keer gekeken, hoe zou Jezus er eigenlijk hebben uitgezien? Was het eigenlijk wel een blanke man met blauwe ogen, met een hipsterbaard en een boblijn? En die hebben toen op grond van uiterlijke kenmerken en DNA van mannen uit het oosten een ander beeld van Jezus gereconstrueerd. En daaruit kwam toch dat het iemand was met een lichtgetinte huidskleur en zeer waarschijnlijk geen blauwe ogen. Dat is namelijk de westerse Jezus die wij hebben gemaakt. Ik stel me ook wel eens zo voor, je bent zendeling en je gaat naar Afrika. Je zult maar Stefan zijn en naar Chili gaan. En je komt in Zuid-Amerika aan met een of andere westerse Jezus. Je zult maar als zendeling in Afrika komen. Je hebt voor de kinderen een kinderbijbel meegenomen en er zitten allemaal witte mensen in die kinderbijbel. En ook een witte Jezus. Zegt ook heel veel over het beeld wat wij van God hebben. Maar goed, volgens mij is dat beeld van God nu wel duidelijk. Nu wil ik gaan met in ons achterhoofd welk beeld hebben wij van God naar die twee bijbelgedeeltes. Als je een bijbel bij je hebt, zoek dan op Matthäus 9. En anders luister maar, de gedeeltes zijn ook weer niet zo lang. Matthäus 9, vers 20 tot en met 22. Plotseling naderde hen van achteren een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Ze raakte de zoom van zijn bovenkleed aan, want ze dacht, als ik alleen maar zijn bovenkleed aan kan raken, zal ik genezen worden. Jezus draaide zich om en bij het zien van die vrouw zei hij, wees gerust, uw geloof heeft u gered. En vanaf dat moment was de vrouw genezen. Het andere gedeelte komt uit Matthäus 14, vers 34 tot en met 36. Dus een klein stukje verder bladeren. Matthäus 14. Toen ze overgestoken waren, gingen ze aan land in Genesaret. De mensen daar herkenden hem en maakten zijn komst overal in de omgeving bekend. En men bracht allen die ziek waren bij hem. Die smeekte hem alleen maar de zoom van zijn kleed te mogen aanraken. En iedereen die dat deed, werd genezen en was volkomen gezond. Als je deze gedeeltes leest, dan zou je kunnen zeggen, nou, dat is simpel, je gaat naar Jezus, je hoeft alleen maar de zoom van zijn kleed aan te raken en in dit geval raakt deze vrouw genezen. Misschien heb jij ook wel bepaalde problemen in je leven. Of heb je bepaalde wensen voor je leven. Denk je aan het begin van 2019, oh, wat zou het fijn zijn als God en Jezus mij hierin tegemoet zouden komen. Ga naar hem toe, raak de zoom van zijn kleed aan en je zult het ontvangen. Zo simpel is het. Of is het eigenlijk wel zo simpel? Daarom is het goed om wat nadrukkelijker naar deze teksten te gaan kijken. En dan beginnen we bij die tekst uit Matthäus 9. Als je het gedeelte daarvoor leest, dan lees je dat er op een gegeven ogenblik een verlamde man bij Jezus wordt gebracht door zijn vrienden. En die verlamde man die niet kan lopen, die komt bij Jezus. En wat zegt Jezus dan? Wees gerust, uw zonden worden u vergeven. Je bent verlamd, je kunt niet lopen. Je vrienden brengen je bij Jezus in de hoop dat je weer kunt lopen. En wat zegt Jezus? Wees gerust, je zonden zijn vergeven. Ik kan me zo voorstellen dat dit voor die verlamde man een teleurstelling was. Ik denk, ja, maar daarvoor ben ik niet naar Jezus gegaan. Ik ben naar Jezus gegaan om uiteindelijk weer te kunnen lopen. De schriftgeleerden die daarbij aanwezig zijn, die horen dat ook. En die nemen daar aanstoot aan. Die zeggen, dit is godslasterlijk wat Jezus doet. Dit is als het ware vloeken in de kerk. Eén iemand kan maar zonde vergeven, en dat is God. En nou is hier een man uit Nazareth en die zegt, wees gerust, je zonden zijn vergeven. Ze vinden dat het niet kan wat Jezus zegt. En dan zegt Jezus, wat is nou makkelijker? Om tegen een verlamde man te zeggen, je zonden zijn genezen, wat toch niemand kan controleren. Of tegen een verlamde te zeggen, sta op en wandel. wat iedereen kan controleren. En uiteindelijk zegt Jezus dan tegen de verlamde man, sta op en loop. En Jezus levert dan eigenlijk het bewijs dat het eerste wat hij zei, je zonden zijn vergeven, dat dat ook is gebeurd. Het is belangrijk om naar dit gedeelte te kijken voor dat korte gedeelte over het aanraken van de zoom. Want het zou best wel eens kunnen dat Jezus hiermee zegt dat hij misschien vergeving net iets belangrijker vindt dan genezing. Ik weet niet hoe het in deze gemeente is, maar in heel veel plekken waar ik kom wordt er steeds minder gesproken over dat Jezus naar de wereld is gekomen om mensen te verlossen van hun zonde. En het is goed om dat wel nadrukkelijk te zeggen. Je zou namelijk de bediening, het werk van Jezus in één zin kunnen samenvatten. In Matteüs 4 vers 17 staat, vanaf dat moment begon Jezus met zijn verkondiging. En wat zegt hij dan? Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Je kunt het werk van Jezus op deze wereld in één zin samenvatten. Kom tot inkeer, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Kom tot inkeer. Bekering. Richt je op God. Als je nog geen goede voornemens had voor 2019, dan zou ik je dit goede voornemen willen meegeven. Kom tot inkeer. Besef je dat je Jezus nodig hebt. Dat Jezus ook voor jou naar deze wereld is gekomen in eerste instantie om de relatie tussen jou en God te herstellen. En gelukkig, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Gods nieuwe wereld is nabij. Jezus en God betekenen ook heel veel voor jouw leven van alle dag. Ook in de noden die jij hebt, wil hij tegemoetkomen. Ook als je ziek bent, hij wil je inderdaad ook genezing geven. Maar daar kom ik zo nog op terug. Dat andere gedeelte, Matteüs 14, dat begint ook met een hele eigenaardige geschiedenis. Als je het gedeelte daarvoor leest, dan lees je dat koning Herodes bijna van zijn stoel valt als hij Jezus ziet, omdat hij denkt, hè? Dit lijkt wel een soort reïncarnatie van Johannes de Doper. Terwijl die Johannes de Doper, die heb ik tijdens een van mijn obscure feestjes laten onthoofden. En nu loopt hier iemand rond die zegt precies dezelfde dingen als Johannes de Doper. Maar het kan hem niet zijn. En hij snapt er eigenlijk helemaal niks van. Je zou boven dat gedeelte van Matteüs 14 kunnen zetten geloof en ongeloof. Of misschien wel beter gezegd ongeloof tegenover geloof. Want er staan een aantal geschiedenissen in die te maken hebben met die begrippen geloof en ongeloof. Die Herodes die er geen bal van snapt. Die denkt, hé, hoe zit het nou met deze Jezus? Maar ook als je het laatste vers leest van hoofdstuk 13, dan staat daar in het laatste vers van hoofdstuk 13, en Jezus verrichtte daar in Nazareth niet veel wonderen vanwege hun ongeloof. Dus Jezus deed in Nazareth weinig wonderen vanwege het ongeloof van de mensen in Nazareth. En als je verder leest in hoofdstuk 14, staat er ook de geschiedenis van Jezus die over het water loopt. Petrus die uit de boot stapt en dreigt te verdrinken. En dan zegt Jezus tegen hem, klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? Geloof en ongeloof. Misschien verwacht je wel heel veel van God dit jaar. En misschien denk je wel, ja, ik moet misschien wel heel veel geloof hebben. Wil God mij tegemoetkomen? Sommige mensen denken ook dat je geloof moet hebben om genezing te ontvangen. Dat geloof een voorwaarde is om genezen te worden. Ik was een jaar of 17 en ik zat in een interkerkelijke bijbelstudiegroep. Op de een of andere manier in die tijd kwamen er uit allerlei verschillende mensen, jonge mensen, tot geloof. Verschillende kerken, jonge mensen tot geloof en die zochten elkaar op. En ik zat daarbij. En er was ook een meisje. En dat meisje kwam uit een hele charismatische kerk uit Leiden. En daar waren ze heel veel bezig met genezing. Maar dit meisje had suikerziekte. Ze moest elke dag een aantal keer insuline spuiten om haar bloedsuiker te reguleren. En wat zeiden ze in haar kerk tegen haar? Als jij genezen wil worden van je suikerziekte, dan moet je eerst stoppen met het spuiten van insuline. Je moet eerst aan God laten zien dat je genoeg geloof hebt en dan zal hij jou genezen. Een levensgevaarlijke uitspraak. Levensgevaarlijk, omdat namelijk deze uitspraak ervoor zou kunnen zorgen dat zij zou komen te sterven. Als zij zou stoppen met het spuiten van insuline, dan kan ze daaraan overlijden. Maar ook levensgevaarlijk, omdat het een bepaald beeld van God schept, wat volgens mij niet klopt. In Marcus hoofdstuk 9, daarboven staat ook geloof en ongeloof. Best interessant. En in Marcus hoofdstuk 9 komt een vader langs met zijn ernstig bezeten zoon. En die vader wil heel graag dat zijn ernstig bezeten zoon vrij wordt van de demonen. Maar de discipelen weten zich daar eigenlijk geen raad mee. Die denken, ja, dit is wel net iets te groot voor ons. En die verwijzen die vader eigenlijk door naar Jezus. En Jezus zegt dan tegen die vader, of ik iets kan doen, alles is mogelijk voor wie gelooft. Of ik iets kan doen, als je gelooft, dan gebeurt het. En wat zegt die vader dan? Dat vind ik zo mooi. Die vader zegt, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. In één zin zegt hij het, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Ik geloof niet dat God een meisje van 17 jaar gaat genezen van haar suikerziekte pas nadat ze eerst is gestopt met het spuiten van insuline. Ik geloof dat God zo mensen kan genezen. Dat je tegen God mag zeggen, ik geloof, maar kom mijn ongeloof ook te hulp. Ik denk niet dat wij eerst aan een soort geestelijke thermometer geplucht moeten worden en dat hij naar het groene gedeelte moet uitslaan voordat God bereid is om in te grijpen in jouw leven. Maar waarom de ene persoon wel geneest en de andere persoon niet? Ik zou het niet weten. Ik was 14 jaar en toen ik 14 was, toen is mijn vader overleden aan kanker. Ik ben de ene oudste en mijn moeder bleef achter met 4 kinderen. Bij ons thuis is heel veel gebeden voor mijn vader. Bij ons in de kerk is heel veel gebeden voor mijn vader. Mijn vader was directeur van de plaatselijke MAVO en ik weet zelfs dat er leerlingen waren die voor de genezing van mijn vader hebben gebeden. Maar waarom mijn vader niet genezen is en anderen wel? Ik heb geen idee. Ik zal je heel eerlijk vertellen, ik was 14 jaar en ik was heel boos op God. God had mijn vader laten sterven. Weet je hoe aardig mijn vader was? Weet je hoe goed ik het met hem kon vinden? Ik had de allerliefste vader van de hele wereld. En toch is mijn vader gestorven. Ik zei net, toen ik 17 was, bezocht ik met een aantal andere mensen zo'n interkerkelijke bijbelstudiegroep, omdat er uit allerlei verschillende kerken mensen tot geloof waren gekomen. En ik was er ook één van. Op mijn 17e ben ik bewust tot geloof gekomen. Ik was een klein ventje, mijn ouders namen me elke zondag mee naar de kerk. Ik ging naar zondagsschool, ik ging naar catechisatie. Ik heb mijn hele leven in God geloofd, maar toch snapte ik er geen bal van. God was voor mij inderdaad toch een beetje die strenge dictator die ver weg was. En op mijn 17e kwam ik tot het geloof, tot de ontdekking dat God ook mijn vader wil zijn. En ik zeg wel eens, ik was 14 toen verloor ik mijn aardse vader, maar ik was 17 toen kreeg ik er een hemelse vader voor terug. En ik mis mijn vader nog steeds. Het is 29 jaar geleden. Ik zou heel graag met mijn vader nog eens een biertje willen drinken, het leven willen bespreken, advies willen vragen. Maar ik ben wel blij dat ik God als hemelse vader heb leren kennen. Een tijdje geleden sprak ik in een andere gemeente en op die zondag werden er 3 mensen gedoopt. En die mensen hadden allerlei familieleden meegenomen. En ik wist dat er op die zondag ook mensen in de kerk zaten die er eigenlijk nooit waren geweest. En toen zei ik, jullie vragen je misschien af, wat geloven wij hier in deze kerk? Wat geloven christenen überhaupt? Waarom gaan mensen op zondag nou naar de kerk? En toen zei ik, het is echt niet zo dat hier alles goed en perfect gaat. Ook de ellende gaat aan de kerk niet voorbij. Ook in de kerk zijn er huwelijken die op de klippen lopen. Ook in de kerk zijn er mensen die ziek worden, mensen die ontslagen worden, mensen die financiële problemen hebben. De ellende gaat de kerk niet voorbij. En het is ook niet zo dat als wij ergens voor bidden, dat onze problemen dan gelijk zijn opgelost. Ja, God grijpt in de levens van mensen. Maar er zijn ook heel wat mensen die al heel lang zitten te wachten, uitkijken naar de verlossing in hun leven. Ik zeg maar, er is wel één heel groot verschil. En dat grote verschil is dat er een God is die erbij is. Die ellende hoeven we niet zonder God mee te maken. Ik kom daar zo nog op terug. Je zult je misschien afvragen, ja, kom ik hier op zondagochtend, heb ik zelf al een heleboel vragen, staat er een jonge kerel op het podium en die roept alleen nog maar meer vragen op dan dat hij antwoorden geeft. Ik denk dat het niet mogelijk is om een hele dichtgetimmerde theologie bij jullie neer te leggen over hoe dat nou precies zit tussen gebed en verhoring, tussen genezing en tussen heling. Allemaal die begrippen die ik aan het begin noemde. Maar toch wil ik jullie niet nu op dit moment naar huis sturen. Ik wil er nog een paar dingen over zeggen. Het eerste is, en ik had het al genoemd, Jezus kwam naar deze wereld in eerste instantie om de relatie tussen God en ons in orde te maken. Goed om ons dat te realiseren. Dat we mogen leven in relatie met God. En het andere, ik vond heel bijzonder dat we net Psalm 121 zongen. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Ik heb namelijk van de zomer ook een aantal keer over die psalm gepreekt. En wat ik zo bijzonder vind, het is een pelgrimslied. Het is een lied wat de Joden zongen toen ze onderweg waren naar Jeruzalem om daar een offer te brengen. Maar die psalm gaat heel erg over de God die erbij is. God heeft een naam. De naam van God is JHWH, Yahweh. Ik ben die ik ben. Een beetje een cryptische naam, maar je zou het ook mogen vertalen met ik ben erbij. Ik bad het vanmorgen hierachter. God was er toen je vanmorgen wakker werd, maar God is er ook bij als je vanavond weer naar bed gaat. God was er al voordat de wekker ging en God is er nog steeds als jij al ligt te slapen. God was er al, Psalm 139, toen je nog werd gevormd in de schoot van je moeder. En God is er ook bij op het moment dat je je laatste adem uitblaast. God is erbij op de mooie momenten van je leven dat je denkt, oh, 2019, ik heb er zin in. Ik heb een nieuwe baan, nieuwe relatie, vul het allemaal maar in. Oh, mooie dingen. Misschien kijk je er naar uit. Misschien zie je er ook wel tegenop en zeg je, ja, 2019, ik vond 2018 eigenlijk al niks. U weet, wordt het wel erger. Maar God is een God die erbij is in de mooie momenten van je leven, maar ook in de verdrietige momenten van je leven. Nog even terugkomen op dat genezing. In Jacobus 5... staat een Bijbeltekst die zegt, als je ziek bent, mag je de oudsten van de gemeente bij je roepen en die oudsten zullen je dan zalven met olie. Ik denk dat hier in de gemeente ook gebeurt, hoewel ik me ook kan voorstellen dat misschien heel veel mensen daar nog nooit een ervaring mee hebben gehad. Je bent ziek, je mag de oudsten van de gemeente bij je roepen en die zalven je dan met olie. Toen ik theologie studeerde, had ik les van een dominee. En die dominee die vertelde het volgende verhaal. Hij zei, ik was net klaar met mijn predikantenopleiding. Ik was 23 en ik werd op een avond gebeld door een vrouw. En die vrouw zei, dominee, wilt u met mij doen wat er in Jacobus hoofdstuk 5 staat? Dan zeg je natuurlijk als goede dominee, ja inderdaad, dat wil ik. Alleen hij dacht, oeps, hoe ga ik dat aanpakken? Ik heb überhaupt nog nooit in mijn leven iemand gezalfd met olie. Hoe moet dat? Wat voor olie nemen we mee? Olijfolie of is dat misschien Zwitser babyolie? En als we dan bij die zieke komen, waar gaan we dat dan smeren? Smeren we dat dan op de plek waar die persoon ziek is? dat kan best heel oncomfortabel zijn. Of smeren we het op het voorhoofd van iemand? Hij besloot om dat met de oudsten te overleggen. En ze zeiden, volgens ons maakt het niet zoveel uit. A, welke olie je meeneemt. En B, waar je het smeert. Het gaat namelijk om het symbool. In de Bijbel is namelijk olie het symbool van de Heilige Geest. En was het mooie, je bent ziek of je hebt noden. Je roept de oudsten van de gemeente bij je. En die willen jou zalven met olie. Wat doen ze dan eigenlijk? Eigenlijk zeggen ze, we komen de Heilige Geest bij je brengen. Dat is het mooie. Sommige dingen kun je met je blote ogen niet zien. Maar die worden heel mooi gesymboliseerd. De doop die jullie over een paar weken weer gaan doen. Hoe mooi is dat symbool? Het symbool van de wedergeboorte. Je gaat onder water. Je sterft als het ware. En je komt weer boven. Je komt weer opnieuw tot leven. Je wordt namelijk niet als christen geboren. Je loopt wel een verhoogd risico als je vader en moeder ook christen zijn en zij hun best hebben gedaan om van jou ook een christen te maken. Maar je wordt niet als christen geboren. Christen word je door zelf in Jezus Christus te gaan geloven. En het mooie symbool daarvan is de doop. En ook het ontvangen van de Heilige Geest, dat wordt heel mooi gesymboliseerd door iemand te zalven met olie. Je ontvangt de Heilige Geest. In het dagelijks leven werk ik op een middelbare school in Barneveld. En ik zeg wel eens tegen mijn leerlingen, God is geen cola-automaat. Het is niet zo, je gaat naar een cola-automaat, je stopt er een euro in en je drukt op het juiste knopje en er komt een blikje cola uit. Nou, wat een wonder, een blikje cola. Van je gaat naar God, je vouwt je handen, Heere God, ik heb problemen, wilt u ze oplossen, amen. En hup, hup, barbatruc, dat gebeurt zomaar in één keer. God is een God van relatie. God wil graag in relatie met je staan. Wil graag die relatie met je hebben. En in die relatie mag je alles aan God vragen. Ik ken ook heel veel voorbeelden van mensen van wie hun gebeden zijn verhoord. Die hebben meegemaakt dat ze beter zijn geworden. Die hebben meegemaakt dat hun financiële problemen zijn opgelost. Die hebben meegemaakt dat hun huwelijk, wat al jarenlang ontzettend slecht verliep, dat dat beter is geworden. En zo kan ik het rijtje aanvullen. Ik ken daar voorbeelden van en ik hoop dat jullie die voorbeelden ook kennen. En dat jullie die voorbeelden ook met elkaar delen. Maar ik ken ook de voorbeelden van mensen bij wie dat niet is gebeurd. Waarom bij de een wel en bij de ander niet? Ik weet het niet. En ik hoop dat je geloof geen schipbreuk gaat leiden. Dat je een beeld van God hebt wat heel erg klopt met wie God is. Dat je niet dat beeld hebt van God met een baard op een wolk die alles leuk vindt. Maar ook niet dat beeld hebt van God als een soort strenge dictator. God is veel meer dan dat. Onthoud dan maar wie God is aan de hand van zijn naam. Ik ben erbij. God was erbij tijdens de jaarwisseling toen wij van 31 december naar 1 januari gingen. En God zal er echt ook nog steeds bij zijn als we over heel wat dagen 2019 weer afsluiten. God is erbij. Dat wil ik jullie meegeven voor 2019. Straks gaan we het avondmaal vieren. Ook zo'n mooi symbool waarin God wil laten zien, ik ben erbij. Dat je een slokje wijn mag drinken, een stukje brood mag eten, om heel nadrukkelijk stil te staan bij Jezus. Dus onthoud maar, ik ben erbij. Dat is de naam van God. Amen.
God, die we ook wel Abba mogen noemen, willen we een lied zingen. Abba Vader.
Abba Vader, u alleen.
Wij mogen nu met elkaar het avondmaal vieren. En het is heel mooi om ook zo als gemeente het jaar te beginnen. Die hele persoonlijke ontmoeting die we mogen hebben met de Heere God en de Heere Jezus Christus. Vanochtend hebben we nagedacht over het Koninkrijk van God en hoe de Heere Jezus dat kwam aankondigen met daarin een boodschap van verlossing en vergeving. En ook de ontmoeting die wij daarin mogen zien, krijgen, hebben mogen ontvangen met God onze Vader. Ik wil u een paar teksten lezen uit Colossenzen 1. Colossenzen 1, vers 12. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Als het over het Koninkrijk van God gaat, dan vind ik dit zelf een van de mooiste teksten in de Bijbel die erover spreekt. Het Rijk van God is eigenlijk het Rijk van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus is de beloofde koning en hij is gekomen om dat koningschap als het ware op te eisen. En nu staat er dat de Heere God, de Vader, ons, die in de Heer Jezus geloven, in dat rijk heeft geplaatst. Uit het rijk van de duisternis heeft gehaald en overgebracht heeft naar het rijk van zijn geliefde Zoon, de Zoon van zijn liefde. Als je het rijk, het koninkrijk van God zou moeten kenmerken, dan wordt het gekenmerkt door de koning. Degene die er heerst. En degene die de koning is, die wordt hier omschreven als de zoon van de liefde van de Vader. Dus eigenlijk wordt dat rijk niet gekenmerkt door macht, maar het wordt gekenmerkt door liefde. De liefde van God zelf, van God de Vader, voor zijn eigen zoon. En de Vader nodigt u en jou en mij uit om daaraan deel te nemen. Om als het ware de Vader en de Heer Jezus te ontmoeten en die liefde heel persoonlijk te ervaren. En dan staat erachter dat dat gebeurd is doordat de Heer Jezus de verlossing heeft bewerkt. En die verlossing die wordt omschreven als de vergeving van onze zonden. In de preek is het ook genoemd dat wij vaak heel veel bidden en heel veel verwachten van God. Maar een van de meest bijzondere geschenken die is en die blijft. Dat God u en jou en mij heeft uitgekozen om heel dicht aan zijn hart te komen. Met alle zonde en viezigheid en smerigheid die je bij ons leven hoorde. En dat de Heer Jezus gekomen is om dat weg te wassen. Om daarvoor te lijden, om daarvoor te sterven, om die zonden te dragen. En om u, om jou, rein, heilig, vernieuwd bij God te brengen. Zonder alles wat aan je kleefde. En een nieuwe mens van je heeft gemaakt. Iemand die geschikt is om de Heere God te ontmoeten. Wij mogen met elkaar daar weer aan denken. Als we het brood en de wijn laten rondgaan. Het brood, een teken, een beeld van het lichaam van de Heer Jezus. Dat voor ons verbroken is. Om ons tot God te brengen. De wijn, een beeld van het bloed van de Heer Jezus. Dat voor ons vergoten is. En zo mogen we dat met elkaar doen. Het brood is ook een beeld van ons als gemeente, hoe we als het ware aan elkaar verbonden zijn, aan elkaar toegevoegd zijn. En nu samen met elkaar, ook in het nieuwe jaar, die familie van God mogen vormen en de Heer Jezus mogen dienen en de Vader steeds weer mogen ontmoeten. Dat willen we niet alleen doen met diegenen die vaste leden zijn van onze gemeente, vaste gasten, maar ook met diegenen die de Heer Jezus kennen en die vandaag in ons midden als gast zijn, als bezoeker, en die nog niet eerder het avondmaal hebben met ons hebben meegevierd, dan zouden we u of jou ook hartelijk willen uitnodigen om daaraan deel te nemen. Wel vinden we het fijn om dan even te horen wie jij of u bent. En wil ook vragen om even te gaan staan, uw naam te zeggen en te zeggen wie de Heer Jezus voor u is. Dat geldt ook als er jonge mensen zijn die de Heer Jezus willen volgen, nog niet eerder de Heer Jezus nog niet eerder het avondmaal hebben gevierd, maar wel de Heer Jezus als hun heiland kennen. Ook jullie zijn welkom. Mag je ook gaan staan als je dat eng vindt. Mag je ook even naar een van de oudsten lopen en het persoonlijk zeggen. Maar ook jullie willen we uitnodigen om die maaltijd, dat avondmaal, zo met elkaar, met ons te vieren. Zijn er gasten in ons midden die vanochtend het avondmaal met ons willen vieren? Zou u willen gaan staan? Zou ik willen stellen wie jullie zijn en wie de Heer Jezus voor jullie is? Dankjewel. Wil jij het zo zeggen? Wie is de Heer Jezus voor jou? Hetzelfde. Hartstikke fijn. Wees welkom. Dankjewel. Je mag gaan zitten hoor. Ja. Kunt u zeggen wie u bent en wie de Heer Jezus voor is? Amen, dankjewel. Welkom, voel je thuis. Zijn er nog meer gasten daar? Nou, hartstikke fijn, dank jullie wel. Wees welkom. Wees welkom. En zo is het. Zo zijn we met elkaar allen verbonden aan de ene Heer Jezus Christus. Zijn er nog meer gasten die vanochtend het avondmaal met ons willen gebruiken? Niet, dan zal ik dat zo openen. Wij gaan het vandaag zittend doen. Dat wil een beetje cryptisch wil zeggen dat brood en wijn rondgaan. Allereerst het brood. Ze hebben de vraag om even te wachten met het nemen, het pakken, maar het eten. Dan doen we dat gezamenlijk als iedereen het brood heeft. En vervolgens zal ook de wijn rondgaan. Er is ook glutenvrij brood en vruchtensap in plaats van druivensap. Dat staat daarachter voor als u geen gluten mag of als u geen alcohol wilt drinken. Dus daar is ook aan gedacht. En dan zou ik nu willen openen met gebed. Heer Jezus Christus, dank u wel dat u voor ons naar de aarde gekomen bent. Dat wij als het ware ook de zoom van uw mantel mochten aanraken. En die genezing en die vergeving door ons leven, door ons lichaam mochten voelen stromen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u onze heiland bent. Dat u onze Heer bent. En dat wij nu deel uitmaken van dat rijk waarin u koning bent. En waarin de liefde van uw Vader en van u regeert. Dank u wel, Heer Jezus, dat we deze ochtend mogen stilstaan bij de tekenen van brood en wijn. Het zijn maar symbolen. Maar het zijn hele krachtige symbolen, Heer Jezus, om ons te verwijzen naar wie u bent. Het een symbool is wat u zelf hebt ingesteld in de nacht voordat u leed en stierf voor ons aan het kruis. En we willen u danken, Heer Jezus, dat u uw leven hebt gegeven voor ons. En dat wij u toebehoren. En wat het jaar ook mogen brengen, of dat zegen is, overwinning, of lijden en strijd, of wat dan ook, Heer. We mogen weten dat u onze koning bent, ons zult leiden en erbij bent, heel persoonlijk in ons leven. Omdat u ons in dat rijk hebt gebracht waarin u regeert. Dank u wel daarvoor. Amen. Zullen we met elkaar het brood tot ons nemen.
Almachtige Vader, dank u voor wat u deed voor ons, dat u uw zoon zond naar de wereld om voor onze zonde te sterven. Dank u dat de wijn die we drinken, dat symboliseert hoe zijn bloed vloeide voor ons, voor onze zonde. En hoe wijn symboliseert dat het opgenomen wordt in ons lichaam. Dat wij zijn dood volledig op mogen nemen in ons leven. En dat wij zijn leven volledig mogen nemen, Heer. Dank u voor dat offer. Dank u dat we op die manier ook gemeente mogen zijn. Dat we samen de beker mogen delen. Dat we samen mogen drinken. Dat we samen mogen getuigen. Ook aan onszelf mogen getuigen dat dit het bloed is waar wij voor leven. Dat dit het offer is waar wij voor leven. In Jezus' naam. Amen.
De proeven van het leven dat u deelt door brood en wijn. U leidt mij in de stilte, ik volg u met ontzag. Een plaats van rust waar ik u ontmoeten mag. U ziet mijn hart en leven, de onrust die verward, mijn onbesproken vragen die er leven in mijn hart. U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer. In vertrouwen leg ik alles voor u neer.
Ik zou deze avondmaalsviering met gebed willen afsluiten. Ja, dank u wel, Heer Jezus, dat u ons gekocht hebt. Dat we aan u toebehoren. Dat we het bewijs daarvan opnieuw hebben geproefd in de tekens van brood en wijn. Dank u wel, Heer Jezus, dat we bij u kunnen zijn zoals we zijn. Dat we ons niet beter hoeven voor te doen dan wie we zijn. Dat we niet met allerlei voorwaarden bij u hoeven te komen. Maar dat u ons hebt aangenomen zoals we zijn. Dat u onze zonden hebt weggedaan. Ons uw eigen gerechtigheid hebt gegeven. En ons bij de hand genomen hebt en naar de Vader hebt geleid. Dank u wel, Heer Jezus, dat wij nu ook uw dienaren mochten zijn geworden. Dat u onze Heer bent, onze Meester. Dat ons leven nu in uw dienst mag staan. Dat wij discipelen mogen zijn in uw Koninkrijk. Heer Jezus, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor die waardigheid die dat met zich meebrengt. Dank u wel dat we aan uw hand tot de Vader mochten komen. En u, o God, de machtige God van het heelal, nu onze Vader mogen noemen. Abba, Vader. Dank u wel, Vader, voor het zenden van uw Zoon. Dank u wel, Vader, voor het zenden van uw Geest. Dank u wel dat we bij u thuis mogen zijn. Dat we ze ook met elkaar in de familie die u gevormd hebt, dat mogen vieren, dat mogen beleven en dat mogen ervaren. Dank u wel daarvoor. Amen.
Wie we ook zijn, we mogen horen bij hem. En we mogen voor hem neerbuigen. En tijdens dit lied mag de collecte rondgaan. We zingen het lied Rijken en Armen.
En winnaars, heiligen, zondaars, zien op een dag hun Heer. En wij buigen neer. Koningen brengen hem eer, aanbidden Jezus. Hij is voor ons liefde en trouw, liefde en trouw van God. Winter en zomer, bergen en stromen, fluister en zaal. Zijn liefde zal eeuwig bestaan. En wij buigen neer. Koningen brengen hem eer. Aanbidden Jezus. Hij is voor ons liefde en trouw. Thank you.
Ik zei in de preek dat je het werk van Jezus in één zin kunt samenvatten. Bekeer je, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Dat koninkrijk, die nieuwe wereld van God, is een wereld van het reeds en het nog niet. Een gedeelte is al zichtbaar, maar een gedeelte ook nog niet. En dat wordt volledig zichtbaar op het moment dat Jezus terugkomt. Bekeer je. Ik wil het toch nog één keer zeggen. Ik zie ook heel wat jonge mensen zitten die in dezelfde periode van hun leven zitten als ik. Het moment dat ik me bekeerd heb. Dat ik snapte dat God zijn Zoon Jezus Christus ook speciaal voor jou naar deze wereld heeft gestuurd. En als jij ook bij dat koninkrijk van God wilt horen, dan vraagt Jezus maar één ding. Geloof in mij. Dat is genoeg. En dan gaat er een innerlijk veranderingsproces plaatsvinden, dat je steeds meer op zijn Zoon Jezus gaat lijken. Ik wil met jullie gaan bidden en daarna de zegen uitspreken. En ik wil jullie vragen om te gaan staan bij het gebed en bij de zegen. Dank u wel, trouwe God en Vader in de hemel, dat we u zo mogen noemen. Dat u een trouwe God bent en een trouwe Vader. Dank u wel dat uw liefde voor ons zo groot is, dat u uw eigen Zoon Jezus Christus naar deze wereld hebt gestuurd. Om de relatie tussen u en ons te herstellen. Dank u wel, Heere God, dat uw naam is Ik ben die ik ben. Ik ben erbij. Dank u wel dat u er al bij was toen we vanmorgen wakker werden. Maar dat u er ook nog bij bent als we vanavond weer gaan slapen. Dat u erbij bent op de mooie momenten van ons leven. Maar dat u er ook bij bent als het tegen zit. Als het verdrietig is, als we ziek zijn. Als we misschien wel op de puinhopen van ons bestaan zitten. Heere Jezus, dank u wel dat u voor ons naar deze wereld bent gekomen. Dat u aan het kruis bent gestorven. Dat u daar de straf hebt betaald die wij eigenlijk verdienen. Maar dank u wel dat u ook uit de dood bent opgestaan. Dat u daarmee hebt laten zien dat u de dood hebt overwonnen. Dat u machtiger bent dan de dood. Als we hier zo staan met z'n allen. Dan staan we hier met broeders en zusters die weten dat ze uw kind zijn. Maar er zullen hier ook mensen tussen staan die dat misschien niet weten. Heere God, dank u wel dat u maar één ding vraagt en dat het is geloof in mijn Zoon Jezus Christus. En laat deze zondag, deze 6 januari, voor die mensen dan het keerpunt zijn in hun leven, dat ze weten dat ze uw kind zijn en dat ze bij dat koninkrijk van God horen. Heere God, ik wil u vragen, wilt u aanwezig zijn op die momenten van ons leven dat het tegen zit, als we te maken hebben met ziekte, met tegenslag, als misschien onze relatie wel helemaal niet goed gaat. Als we ons zorgen maken over onze kinderen, over onze gezondheid, over ons werk. Als er problemen zijn, misschien wel financiële problemen. Misschien wel problemen waar we zelf geen uitkomst meer in zien. Heere God, wilt u erbij zijn. U bent een God die geneest, die herstelt, die heelt, die goed maakt, die redt. Wilt u de problemen in onze levens, wilt u die oplossen? Wilt u de gezondheid geven die we nodig hebben? Wilt u de zorgen wegnemen die wij ons maken? Dank u wel, trouwe God en Vader in de hemel, dat u een God bent die erbij is. En ga zo met ons mee deze nieuwe week in, maar ook dit jaar in. En zo wil ik jullie de zegen meegeven uit Thessalonicense, waar staat: mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard blijven tot de komst van onze Heer Jezus Christus. Amen. Toch?
Of niet? Heere, licht en liefde schijnen.
En uw liefde schijnen, waar u bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons levend woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. Yeah. leven. U volmaakt niet volkomen zich geven.
Er is koffie en tot volgende week. Oh ja, er is ook thee.